Zie, gelijk de ogen van de knechten zijn op de hand van hun heren, en gelijk de ogen van de dienstmaagd zijn op de hand van haar vrouw. Alzo zijn onze ogen op de Heere, onze God, totdat Hij ook ons genadig zij. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan samen met elkaar zingen uit Psalm 54 en daarvan het eerste vers. O God, verlos mij uit de nood en red door uw naam mijn leven. Mijn rechtszaak zij aan u verbleven, och of uw arm mij bijstand bood. 94, het eerste vers. Samen lezen uit nummer 35. En ik begin te lezen bij vers 9 en we lezen door tot en met 25. Nummer 35, vers 9 tot en met 25. Na de schriftlezing gaan we samen zingen uit Psalm 143. En daarvan het tweede vers: wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaardagen. Want niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. 143, het tweede vers, nadat we gelezen hebben, nummer 35, vers 9 tot en met 25. Voorts sprak de Heere tot Mozes, zeggende: spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen: wanneer gij over de Jordaan gaat naar het land Kanaan, zo zult gij maken dat u steden tegemoet liggen, die u tot vrijsteden zullen zijn, opdat de doodslagen daarheen vlieden, die een ziel onwetend geslagen heeft. En deze steden zullen u tot een toevlucht zijn voor de bloedwreker, opdat de doodslagen niet sterven, totdat hij voor de vergadering aan het gericht gestaan hebben. En deze steden die gij geven zult, zullen 6 vrijsteden voor u zijn. 3 deze steden zult gij geven op deze zijde van de Jordaan. En 3 deze steden zult gij geven in het land Kanaan, vrijsteden zullen het zijn. Die 6 steden zullen voor de kinderen Israëls en voor de vreemdeling en de bijwoner in het midden van hen tot een toevlucht zijn, opdat daarin vlieden wie een ziel onvoorziens slaat. Maar indien hij hem met een ijzeren instrument geslagen heeft, en dat hij gestorven zij, een doodslager is hij, deze doodslager zal zekerlijk gedood worden. Of indien hij hem met een handsteen waarvan men zou kunnen sterven geslagen heeft, en dat hij gestorven is, een doodslager is hij, deze doodslager zal zekerlijk gedood worden. Of indien hij hem met een houten handinstrument waarvan men zou kunnen sterven geslagen heeft, dat hij gestorven zij, een doodslager is hij, deze doodslager zal zekerlijk gedood worden. De wreke des bloeds, die zal de doodslager doden, als hij hem ontmoet, zal hij hem doden. Indien hij hem ook door haat zal gestoten hebben, of met opzet op hem geworpen heeft dat hij gestorven zij, of hem door vijandschap met zijn hand geslagen heeft dat hij gestorven zij, de slager zal zekerlijk gedood worden, een doodslager is hij. De bloedwreker zal deze doodslager doden als hij hem ontmoet. Maar indien hij hem metterhaast zonder vijandschap gestoten heeft of enig instrument zonder opzet op hem geworpen heeft, of onvoorziens met enigen steen waarvan men zou kunnen sterven en hij die op hem heeft doen vallen dat hij gestorven zij, zo hij hem toch geen vijand was, noch zijn kwaad zoekende, zo zal de vergadering richten en tussen de slager en tussen de bloedwreker naar deze zelve rechten. En de vergadering zal de doodslager redden uit de hand van de bloedwreker. En de vergadering zal hem doen wederkeren tot zijn vrijstad, waarin hij gevloden was. En hij zal daarin blijven tot de dood van de hoge priester, die men met heilige olie gezalfd heeft tot zover. Vanavond weer verder gaan luisteren naar het onderwijs over de vrijsteden vanuit het boek Jozua. En de tekst die wij vanavond gaan overdenken kunt u vinden in Jozua 20, de versen 4, 5 en de eerste woorden van vers 6. De tekst voor de prediking is Jozua 20, de versen 4 tot en met 6a. En dan lezen wij het woord van God als volgt, Jozua 20 vers 4. Als hij vlucht tot een van die steden, zo zal hij staan aan de deur der stadspoort en hij zal zijn woorden spreken voor de oren van de oudste derzelfde stad. Dan zullen zij hem tot zich in de stad nemen en hem een plaats geven dat hij bij hen wonen. En als de bloedwreker hem najaagt, zo zullen zij de doodslager in zijn hand niet overgeven, terwijl hij zijn naaste niet met wetenschap verslagen heeft en hem gisteren en eergisteren niet heeft gehaat. En hij zal in diezelfde stad wonen. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. Heere, wat zou het een wonder zijn als wij in ons leven hebben leren vluchten tot de ware vrijstad Christus. En Heer, als dat nog niet zo is geweest, zoudt u dan met uw Heilige Geest vanavond in ons midden willen zijn hier in de kerk en als we thuis mee mogen luisteren dichtbij en ver weg. En zou u het dan zo willen maken dat wij zondaar worden voor God en dat we gaan verstaan en dat wij in handen kunnen komen van die geestelijke bloedwreker. De dood wenkt ieder uur, want we hebben gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen. En daarom zijn wij mensenkinderen uw toren, uw gramschap dubbelwaardig. Zou u ons dat willen leren, Heere? Zou u ons dat willen doen geloven? Ja, zou u ons hart willen openen? En zou u met uw geest het woord in ons hart willen dragen? En zou u in dat geopende hart ook dat zaligmakende geloof willen werken, waardoor we gaan verstaan wat u tot ons spreekt gaat over mij? En Heere, dan is het toch uw ordelijke weg om een zondaar te ontdekken aan zijn zonden, die zij bedreven heeft tegen u, o grote God. En wat is dat een ontzaglijke werkelijkheid, Heere. Want van u is niets anders dan goed te zeggen. Gij zijt die grote, goede God, die de mens zo goed geschapen heeft. Maar Heere, we hebben gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen. Maar als we daarin ontdekt worden, Heere, dan komt er onrust. En als we dan vanuit uw woord gaan leren verstaan en dat wij moeten vlieden voor de toekomende toren en de weg om te vluchten ligt voor ons verborgen, wordt het zo benauwd. Maar als u nou de weg gaat ontsluiten, als u de weg gaat wijzen naar Christus, de ware vrijstad, dan komt er toch een zoeken, dan komt er toch een vluchten tot hem. En wat een wonder als we daar geen vreemde van zijn. En Heere, daar hebben we 14 dagen geleden van mogen horen. Vanuit de wet over de vrijsteden. En u weet, Heere, en wat dat woord in het midden van de gemeente nog heeft uitgewerkt. En Heere, daar mogen wij vanavond verder gaan luisteren. Hoe zo'n vluchtende doodslager en bij de vrijstad aankwam. Waar hem een onderzoek wachtte. Een juridisch onderzoek om hem in de vrijstad te brengen. En dat onderwijs mag nou vanavond verkondigd worden. O, dat het toegepast mag worden. Dat we als het ware meegenomen mogen worden door de prediking van uw woord. En dat wij nou eens vanavond geestelijk die doodslager zouden mogen zijn. Die weliswaar bij de vrijstad gekomen is. En buiten het gevaar van de bloedwreker gekomen is, maar door het werk van het onderzoek, het juridisch onderzoek, in de vrijstad gebracht mag worden. Heren, wat liggen er dan geestelijke lessen, ook in de geschiedenis die vanavond voor ons open ligt. Ja, Heren, dan komt u door de prediking tot ons persoonlijk. En dan gaat u ook vanavond door de prediking van uw woord met onze rechten. En dan gaat u ook vanavond door de prediking van uw woord een onderzoek instellen met ons. O Heren, dat het door uw geest toegepast zou mogen worden en dat we het niet naast ons neer zouden leggen. Ja, dat we vanavond zouden ervaren dat het hier een rechtszitting is onder de prediking van het woord. En Heren, dan zullen we erachter komen dat wij niet onopzettelijk gezondigd hebben, maar dat wij opzettelijk gezondigd hebben en daarom des doods schuldig zijn. Dan is het verloren, Heren. Maar wat een wonder als dan de poort opengaat van die ware vrijstad en wij in de Vrijstad in een weg van recht worden gebracht. En dan zullen wij vanavond ook gaan horen, Heere, welk een tijd de doodslager heeft doorgebracht in de Vrijstad, en wat dat voor een tijd voor hem geweest is. O Heere, dat dit onderwijs nog gezegend mag worden, en dat we er toch geen vreemden van zouden zijn, want als we in een rechte weg in die Vrijstad gekomen zijn, als we in een rechte weg Christus hebben leren kennen, door het werk van uw geest, dan zullen we ook verstaan hoe goed het is om in uw nabijheid te verkeren, hoe goed leven het is om in die Vrijstad te mogen zijn. Ach, Heere, zou u dit onderwijs dan alstublieft willen zegenen. Zo dragen we elkaar aan u op, Heere. U kent de geestelijke nood van ons. U weet of we nog onbekeerd zijn. U weet ook als we onrustig gemaakt zijn en van verre staan. U weet ook als we een vluchteling geworden zijn. Maar u kent ons ook als we de Vrijstad gevonden hebben. Heere, zou u het onderwijs willen zegenen. Maar gedenk de gemeente ook in haar tijdelijke zorgen en noden die er kunnen zijn. Degene die korter of langer geleden bij het open graf hebben gestaan. De ernstig zieken, de langdurig zieken. Heer, u kent ze toch, u weet van al hun noden af. Ook het verborgen kruis wat wij dragen kunnen, moeten soms. O Heer, zou u het een ogenblik van ons af willen nemen. En zou u deze gemeente, die ons zo lief is, nog willen gedenken in uw gunst, Heer. En dat u op uw tijd en wijze toch weer een eigen herder en leraar zou willen geven. Heere, geef ook de broederskerkraad wat nodig is, nu de gemeente vakant is, om te leiden, te regeren en te dienen. In eigen kracht kunnen ze dat toch niet, Heere, maar dat ze afhankelijk mogen zijn van de grote ambtsdrager in de hemel. Gedenk onze kinderen, onze jongeren, de ouderen, ook degenen die heel oud geworden zijn. Ach, Heere, u weet toch alle dingen. Zou u zo vanavond in ons midden willen zijn, Heere? Wat een wonder dat we hier in rust en stilte mogen zijn, terwijl er zoveel gaande is in deze wereld. Een oorlog die nog steeds woedt, een enorme aardbeving die heeft plaatsgevonden. Hoeveel mensen zijn vanuit het leven in de eeuwigheid gekomen, en wij mogen hier in rust nog zijn. Alles bezitten we nog, ons huis staat er nog, oorlog is er niet, en we zijn niet beter dan al die andere mensen. O Heere, zou u al die nabestaanden willen gedenken in die rampgebieden? En zou gij dit nog willen gebruiken als een middel om uw koninkrijk te willen uitbreiden? Maar doe het ons ook verstaan dat uw woord, Heere Jezus Christus, in vervulling gaat. En steeds meer en meer in vervulling gaat. Dat in het laatste der dagen zullen wij horen van geruchten van oorlogen, van aardbevingen, van pestilentiën. En hoe actueel zijn al die dingen niet in de tijd waarin we leven? O, leer ons de gebeurtenissen te zien in het licht van uw woord, want u komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. O, geef dan toch dat als die grote dag aanbreekt, of dat de dag van ons sterven aanbreekt, dat wij mogen weten een plaatsje te hebben gekregen in de Vrijstad Christus. Zie zo in gunst op ons van boven te neer. We hebben het niet verdiend, maar we vragen het uit loutere genade om de verdiensten van Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven, terwijl we samen gaan zingen ter voorbereiding op de prediking. Psalm 118, het 9e vers, het 2e deel, past helemaal bij de preek. Ontsluit, ontsluit voor mijn schreden de poorten der gerechtigheid. Door deze zal ik binnentreden en loven, zeer en majesteit. En het 10e vers gaat daarmee voort. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden om hunne God ootmoedig te eren voor het smaken zijner zaligheid. 118 vers 9 en 10. Van de prediking gaan wij zingen uit Psalm 65, twee versen. Het tweede vers, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar onweerspannig overtreden, verzoend en zuiverd gij. En ook het derde vers, daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis, en het heilige deel, o grote koning, van uw geducht paleis. Psalm 65, het tweede en het derde vers, na het amen van de prediking. Liefde gemeente, wij kennen de bekende boeken wel van John Bunyan, De Christenreis en De Christinnenreis. In het eerste boek beschrijft Bunyan eigenlijk zijn eigen weg uit stadverderf naar de hemel. En in het andere boek, zo weet u wellicht, beschrijft hij de weg die zijn vrouw ging vanuit stadverderf op weg naar de hemel. En als je die boeken naast elkaar leest, en die moet je ook altijd naast elkaar lezen, om een helder zicht te hebben over het onderscheiden werk van de Here in het leven van een zondaar, dan zie je inderdaad hoe heel verschillend deze twee wegen zijn geweest. Maar bij alle verschillen waren ook heel veel overeenkomsten. En dat zijn nou juist die vaste eikpunten waar al Gods kinderen zich in kunnen vinden. En zo vinden wij in het christenreis en in de christinnenreis dat zij beiden bij het poortje terechtkomen. Waar zij toegelaten worden, echter als zij tot dat poortje zijn gevlucht, want het was een vluchtweg uit stadverderf. Want ook zij moesten vluchten voor de toekomende toren. Toen ze daarbij dat poortje aankwamen, ging dat poortje niet zomaar open. Ze hebben wel geklopt. En ze hebben wel geroepen, maar dat poortje ging niet direct open. Eerst kwam er iemand aan die enkele vragen aan christen en later aan christinnen heeft gesteld. Vragen wie ze waren, vragen waar ze vandaan kwamen, vragen waarbij de poortwachter hen ging onderzoeken wie ze eigenlijk waren. En wat blijkt dan? Ze kwamen uit stadverderf, dat was een slechte plaats. Zij waren zondaren en hadden schuld bij God. En zij hadden het verdiend dat zij omgekomen waren in stad verderf. Dat hebben ze beleden aan de poortwachter. En het zou verdiend geweest zijn, gemeente, als de poortwachter had gezegd, zulke mensen komen hier niet binnen. Maar wat gebeurde er toen Christen daar stond te smeken bij die poort? Ach, mag ik hier eens binnen gaan? Zie mij toch voor dit poortje staan. Zie hier een hele slechte man, die slecht de hel verdienen kan. Wat gebeurde er toen Christinne bij dat poortje kwam en tegen de poortwachter zei, wij hebben dezelfde boodschap gekregen als mijn man. Wij moesten ook naar dit poortje vluchten. Ook wij komen uit stad verderf. Mogen wij hier ook alstublieft binnengaan? O, wij weten het, als deze poort open gaat, is het genade, genade alleen. Want ik ben Christinne, de vrouw van Christen. En toen vroeg de poortwachter in verwondering aan Christinne, bent u ook een reiziger geworden naar de stad hierboven? U, die daar vroeger zo'n hekel aan had? Wat een scherpe vraag was dat. En toen moest Christinne beschaamd haar hoofd buigen en zeggen, ja, dat ben ik. Dus gemeente, wie stonden daar voor dat poortje? Rechteloze zondaren. Die het hoofd moesten buigen voor die onderzoekende vragen van de poortwachter. Zondaren die het zouden moeten zeggen, ja heren, het is verdiend als dit poortje dicht blijft. En toch, de poort ging open. Wonder van genade. Hoe gewillig was de poortwachter om hen door dat enge poortje binnen te halen, op dat smalle pad, of om het met de beeldspraak van onze tekst te zeggen, om hen door die poort te brengen in de Vrijstad, de plaats waar ze gingen leren wie Christus is, de plaats waar ze hebben geleerd hoe ze van hun zonde verlost zouden worden. Daar spreekt ook het gedeelte van wat we vanavond gaan overdenken. De vorige keer, weet u het nog, ging het over het vluchten naar de Vrijstad. Vanavond gaat het over het wonen in de Vrijstad. Twee gedachten, de toegang tot de Vrijstad en het leven in de Vrijstad. Het wonen in de Vrijstad, twee gedachten, de toegang tot de Vrijstad en het leven in de Vrijstad. De Heer had in zijn genade en barmhartigheid aan het volk Israël de 6 vrijsteden gegeven, opdat een doodslager die onopzettelijk iemand van het leven beroofd had, daarheen kon vluchten om uit de handen van de bloedwreker te kunnen blijven. Want zo'n doodslager kon onherroepelijk te maken krijgen met de goel van de familie, waartoe de overledene behoorde. Alleen mocht hij zo'n doodslager alleen doden als er sprake was volgens de wet van Mozes van onopzettelijke doodslag. Van opzettelijke doodslag. Als het onopzettelijk was gebeurd, dan mocht hij niets doen. Maar ja, hoe kwam je daar nou achter? Nou, daar had de Heer wel een regeling voor getroffen, want voordat iemand daadwerkelijk aan een bloedwreker werd overgegeven, werd hij eerst rechtelijk onderzocht om te kijken of zijn zaak opzettelijk was. Maar als het nou bleek dat het onopzettelijk was, dan mocht hij niet overgeleverd worden in de handen van de bloedwreker, maar kreeg hij een plaats in de Vrijstad. Nou kunt u zich wel voorstellen dat als zo'n doodslager op weg was gegaan naar de Vrijstad en hij kwam daar aan, dat hij zich moest melden bij de poortwachter. En dat zegt onze tekst ook heel duidelijk, daar moest hij vertellen waarom hij naar die Vrijstad gekomen was. Hij moest alles eerlijk onder woorden brengen. Ja, en dan nam de poortwachter dat over van hem en ging vervolgens zorgen dat er een rechtszitting kon plaatsvinden. En dat duurde wel even, dat kunt u zich wel voorstellen. En al die tijd moest dan die doodslager buiten de poort wachten. En misschien kunt u nog wel herinneren van de vorige keer. Nou had de Heer in het zo bijzonder geregeld dat rondom de stad een denkbeeldig vierkant was getekend waar de doodslager ook al vrij was van de bloedwreker. Als hij binnen die palen terecht kwam, op dat land wat bij de stad hoorde, daar mocht de bloedwreker hem niet grijpen. Dus al kon hij niet direct door die poort naar binnen, evenwel was hij veilig voor die bloedwreker. Ondertussen was de poortwachter bezig om de rechtszitting klaar te maken. De 10 oudsten van de stad werden geroepen, ze gingen op stoelen zitten in de poort en als dat alles klaar was, dan werd de doodslager binnengebracht. In de poort van het recht. En dan volgde er een onderzoek. Hoe liep dat? Waar werd die doodslager nou precies op onderzocht? Waaraan werd zijn daad getoetst? Aan 2 dingen. En dat hebben we samen gelezen in nummerie 35. In de eerste plaats werd gekeken, wat is nou het voorwerp wat deze doodslager gebruikt heeft om die ander te doden? En er worden er 3 genoemd. Een ijzeren voorwerp, en dan moet je denken, jongelui, aan een grote hamer of een grote bijl. Het tweede wat genoemd wordt is een steen, dan moet je denken aan een grote scherpe steen, waarmee je inderdaad iemand kan doden. En het derde voorwerp wat genoemd wordt is iets van hout, en dan moet je maar denken aan zo'n grote houten knots, die herders ook wel eens bij zich droegen om leeuwen en beren bij de kudde vandaan te houden. Nou, als een doodslager 1 van deze 3 voorwerpen had gebruikt, die levensgevaarlijk was, waarmee je bijna altijd wel iemand van het leven zou beroven, dan was de zaak op zich al opzettelijk. En het tweede waar ze naar keken is de gezindheid van het hart. Waar kwam dat nou uit op, dat een doodslager iemand gedood had? Kwam dat op uit haat, uit woede, uit wrok? Als dat zo was, was het ook geen onopzettelijke daad, maar opzettelijk, want de haat is de wortel van de doodslag. Dus samengevat werd zo'n doodslager op 2 dingen onderzocht, op zijn daad en op zijn gezindheid. Probeer dat even te onthouden. En als dan de uitslag zo was, dat het opzettelijk was, dan werd de doodslager overgegeven aan een tweede rechtszitting. Een tweede groep oudsten, de oudsten van de stad waar hij woonde. Dus moest hij terug naar de woonplaats waar hij altijd gewoond had. En daar werd hij overgeleverd aan de oudsten van die stad. En die gaven hem vervolgens in de handen van de bloedwreker. En dan werd de dood gestraft. Zijn daad werd gestraft met de doodstraf. Maar als de daad nou eens onopzettelijk was. Als dat nou door die 10 oudsten was geconcludeerd. Er was geen haat in het spel en de genoemde voorwerpen werden niet gebruikt, maar het was echt per ongeluk. Dan werd zo'n doodslager in de Vrijstad gelaten. En dan laat Gods woord ons weten dat zo'n onderzoek heel nauwkeurig plaatsvond, want naast het onderzoek van de Vrijstad kwam er nog een tweede onderzoek bij, van een soort hogere rechtszitting, die het nog een keer ging onderzoeken of het daadwerkelijk onopzettelijk was. Dat was een soort samenstelling van oudsten uit verschillende steden die rechtszittingen hielden binnen een bepaald gebied of een district. En als daar de doodslager ook onderzocht was, voor de 2e keer dus, en het was inderdaad gebleken dat hij onopzettelijk een moord begaan had, dan werd hij in de Vrijstad gelaten. Nou gemeente, dat is de rechtelijke gang van zaken zoals het woord van God ons tekent bij onopzettelijke doodslag. in de sfeer van het recht, van een rechtszitting, kreeg dus zo'n doodslager de toegang tot de vrijstaat. En daar was hij veilig voor de bloedwreker. Wat zou dat nou te zeggen hebben, hè? Bent u er ook zo nieuwsgierig naar? Want hier liggen natuurlijk geestelijke lessen in. En ik heb de vorige keer uit de Bijbel proberen duidelijk te maken dat wij alle rechten hebben om vanuit die vrijstad heen te wijzen naar Christus, de ware vrijstad. Ja, meer dan die vrijsteden is Christus. Maar voor wie is Christus nou de vrijstad, gemeente? Is dat nou voor zondaren die onopzettelijk gezondigd hebben? Nee, nee. Christus is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren ligt, ten dode opgeschreven is. Christus is gekomen voor vijanden. Bent u dat? Wat zegt Paulus in dat heerlijke hoofdstuk Romeinen 5? Christus is te zijnen tijd voor wie? Zitten ze hier vanavond? Goddelozen gestorven. Wat zijn dat voor mensen? Dat zijn ook mensen die zichzelf door de zonde van dat eeuwige leven hebben beroofd. Dat zijn mensen die zichzelf in de geestelijke dood hebben gestort. Dat zijn mensen die God van de troon wilden stoten in onze diepe val in het paradijs. Ja, gemeente, dat is zo'n verschrikkelijke daad geweest. Wij hebben met onze zonden in ons bondshoofd Adam als het ware God willen doden. Maar met deze gruwelijke daad zijn wij met onze zonden des doods schuldig geworden. En nu het wonder, dat voor zulke mensen, die des doods schuldig zijn, die de rampzaligheid verdiend hebben, dat de Heer voor zulke geestelijke doodslagers een vrijstad in Christus gegeven heeft. Maar hoe zal deze ware vrijstad, de Heer Jezus Christus, nou voor u, voor jou en voor mij de vrijstad kunnen zijn? Met andere woorden, hoe komt een zondaar nu in die vrijstad? Laten we dan nog een keer op de tekst letten. Wanneer zo'n doodslager op de vlucht was geslagen vanwege de achtervolging van die bloedwreker, dan kwam hij daar bij de vrijstad aan. En ik heb het net gezegd, hij moest aan de poortwachter vertellen wat hij gedaan had en waarom dat hij naar de stad gevlucht was. En dan werd hij rechterlijk onderzocht. En zo zal de Heer een zondaar rechterlijk gaan onderzoeken. Gemeente, dat gaat ons allemaal gebeuren. Sta daar eens bij stil. Wij zullen allemaal eenmaal rechtelijk worden onderzocht. Op het moment dat je sterft. Want dat is een hele bekende klank. Maar heb je er al voor leren beven, gemeente? Dat als je sterft, dat je gedaagd wordt voor de rechterstoel van God. En dan gaat de Heer je onderzoeken. Zou u de uitslag al weten? Nee, niet verstandelijk. Maar bevindelijk. Weet jij de uitslag? Weet u de uitslag? Weet u wat nodig is? Wil je niet eeuwig verloren gaan, dat je in dit leven de uitslag leert kennen? En hoe doet de Heere dat nou? Dat doet hij door de prediking van het woord. En daarom is het altijd zo'n groot gewicht om onder de prediking van het woord te verkeren. Want laat ik het maar gelijk zo zeggen, gemeente, straks is de dienst voorbij. En dan gaan we allemaal naar huis. En degene die thuis mee zitten te luisteren, die zetten de apparatuur uit. En dan blijf je achter. Hoe blijft u vanavond naar deze preek nou achter? Er zijn maar twee mogelijkheden. Of een veroordeelde, of een vrijgesprokene. Mag ik u eens vragen, wie bent u eigenlijk? Zoals u hier zit, voordat ik aan de preek verder ga. Waar bent u op dit moment? Ben je een veroordeelde? Of een vrijgesprokene? Oh ja, dan komen we met onze dogmatische vragen, hè? Ja, mijn zus en zo. Nee. Als je vannacht sterft en je staat voor de rechterstoel, ben je een veroordeelde of een vrijgesprokene? Er zit niks tussen. En ik zou het je willen vragen, zeg het eens, wie ben je? En u zendt, Heere, vanavond een knecht tot u. Om naar aanleiding van de tekst van vanavond u te gaan onderzoeken. Dus u zit hier voor de rechtbank. En ga je nou straks als een veroordeelde weg? Of als een vrijgesprokene? Dan komt de Heere vanavond en hij zegt, hier in de poort, kom dan. En laat ons samen rechten. Dan zegt de Heere vanavond door middel van de prediking, ik kom op bezoek vanavond hier in het kerkje aan de Beekstraat. En als je thuis mee zit te luisteren en ik ga samen met u een onderzoek houden. Nou, daar moet je voor gaan zitten, gemeente. Dat doe ik niet, dat doet de grote rechter. En hij zegt, ik ga nou vanavond je leven eens leggen naast mijn wet. En dan ga ik eens onder vier ogen onderzoeken hoe uw en jouw leven is geweest. En zo komt hij vanavond en hij leidt je voor de 10 oudsten van de poort. En de Heere zegt, ik ga eerst vertellen wie ik ben. Ik ben die grote schepper van u. En je kan niets anders vanavond tegen mij zeggen dat ik alleen maar goed voor je ben geweest. Het heeft jou niets ontbroken. Ik ben langmoedig over je. Ik ben vol goede tierenheid over je. Ik heb een hart vol ontferming. Ik laat je komen onder de prediking van het woord. Ik zorg elke dag voor je, heel je leven. En ik ga het je vanavond vragen. Betuig tegen mij, wat heb je tegen mij? Wat heb je op mij tegen? Op die grote goede God. En dan moet u vanavond zeggen, niets. Ik kan er niets op tegen hebben. En dan gaat de Heere verder. Als ik dan zo goed en goeddoende ben. En als ik dan zo groot van goede tierenheid ben. En als ik dan een barmhartig God ben. Een almachtig, een heilig en een rechtvaardig God. Wie bent u dan voor mij? En dan komt u vanavond door de prediking van het woord in die stad, in die poort van de vrijstad. En u komt in aanraking met de eerste oudste van de stad. Dat is het eerste gebod en dat vraagt van u, heb je mij nou altijd met een volkomen hart lief gehad? Ben ik nou in alles de enige waarachtige God voor u? Heb je nou elk uur, elk ogenblik je vertrouwen op mij alleen gesteld? En dat in alle ootmoed. En waren er naast mij geen afgoden die je hebt gediend? En dan klinkt de stem van de tweede oudste en hij zegt, welk beeld heb je van de Heere? Heb je het beeld zoals hij zich in het woord van God openbaart? Dien je hem zoals God dat wil? Hoe heb je gebruik gemaakt van de levende verkondiging van het woord van God? Hoe staat het met je leven ten opzichte van de eis van het tweede gebod? En dan kom je te staan voor de derde oudste. En die gaat vragen hoe je met zijn naam bent omgegaan. Heb je mijn naam nou altijd geheiligd? Of moet ik vanavond zeggen, je hebt zo menigmaal mijn heilige naam misbruikt en ijdel gebruikt. Hoe staat het met mijn dag? Was je er alle diensten? Hoe gebruik je de sacramenten? Vaders en moeders, hoe heb je gestaan voor de heilige doop? Avondmaalgangers, hoe heb je aan de tafel des Heren gezeten? Gemeente, hoe heb je de genademiddelen op de dag des Heren gebruikt? Moet de Heren misschien zeggen, het was alles uitwendig. Met je mond deed je veel, maar je hart was verre van mij. Ik walg van al die uitwendige godsdienst. En dan sta je daar, jongeren, voor de vijfde oudste. En die ga je vragen, heb jij altijd je ouders geëerd zoals ik dat van je vraag? En allen die over je gesteld zijn, je docent, de politieagent, de ambtsdrager. En hoe stond het met je liefde tot je naaste? In je hart is ook de wortel van alle doodslag. Denk eens aan die ruzie die je op school had. Denk aan die haatgevoelens die bij je bovenkwamen. Denk aan conflicten die er kunnen zijn. En dan hoor ik de zevende oudste zeggen. Ik heb je zien zitten achter het beeldscherm. En ik heb je vieze, vunzige dingen horen zeggen. Ik heb je seksuele zonden zien doen. Ja, zegt de achtste oudste. Hoe ben je omgegaan met al het geld en het goed dat je van de Heere gekregen hebt? Hoe ben je omgegaan met de genadetijd? En dan klinkt de stem van de negende. Het gaat over je woorden. Je valse getuigenissen die je in je leven hebt uitgesproken. En uiteindelijk kon de tiende oudste bij de diepste kern van je hart. Hoe zit het met al de begeerten van binnen? Kom dan. En laat ons samen rechten, zegt de Heer. Daar zit u vanavond. Als een veroordeelde. Als een veroordeelde. Meer niet. En op de kansel staat ook een veroordeelde. En we zijn er zo rustig onder, hè? Als de Heilige Geest op deze manier je bekend gaat maken met de Heilige Wet, gemeente, dan ga je ook een uitslag horen. En die uitslag kun je met een enkel woord duidelijk maken. U bent een zondaar. U bent een doodschuldige. Ik zie uw zonden rood als karmozijn. Ik zie uw zonden rood als scharlaken. Onuitwisbaar. O, wat zou het te wensen zijn dat je dit ging leren in dit leven. Om aan deze kant van het graf, nee, dat is geen bijzondere openbaring of zo, maar dat gaat zo door het woord, door de prediking van het woord, dat het woord je schuldig gaat stellen. Dat je in het woord de stem des Heren gaat horen. Dat de Heer je gaat onderzoeken en laat zien, je staat tegen al de geboden, sta je schuldig. En mijn recht eist betaling voor al die schuld. En dat eis ik van u. O, dan kom je in een onmogelijkheid terecht. Als de Heer dat gaat afdrukken in je ziel. En je staat voor het gericht met al je zonden en ongerechtigheden. En je moet het uitroepen, mijn zonden zijn als scharlaken, mijn zonden zijn als karmozijn. Onuitwisbaar, en wat ik ook probeer, ik kan die zonde niet wegwassen. Het is verloren, naar recht verloren. O gemeente, wie zal onder woorden kunnen brengen wat er dan komt vanuit het heilig evangelie, wat je nooit had kunnen denken, dat zal gaan schitteren, de beloften van God. Ja, dan denk ik in het bijzonder aan een belofte die de profeet Hosea zo rijk heeft mogen verkondigen aan het volk in de ballingschap. Een belofte die vol is van evangelie. O, hoor het toch, zondaar, die in het gericht staat voor God en voor Gods gericht niet kan bestaan vanwege je zonde en schuld. Hoor Hosea het eens uitroepen, daarom zie ik zal. Ik zal haar lokken, ik zal haar voeren in de woestijn, ik zal naar haar hart spreken en ik zal haar geven het dal van Achor tot een deur der hoop en al daar zal zij zingen. Wat betekent dat? Dat dal van Achor... waar Hosea van spreekt, dat is dat dal waar eens Achan, u weet wel, die man die drie dingen gestolen had uit Jericho, naar Gods recht werd gestenigd en moest sterven vanwege zijn zonde, die hij niet wilde belijden voor God. Symbolisch is dat dal het dal van het gericht geworden, het dal van het oordeel. En wat zegt Hosea nou? Datzelfde dal wordt tot een deur der hoop. Wie is dat? Dat is Christus, die aan het kruis in het gericht gekomen is, die ten volle gebogen heeft onder het heilige recht van God, die de welverdiende straf ten volle gedragen heeft voor zijn kerk, die voor de goddelozen is gestorven. O gemeente, wat een liefde, wat een onuitsprekelijke zondaarsliefde. En die liefde heeft hij bewezen tot het einde toe, toen hij daar aan het kruis van Golgotha geroepen heeft: het is volbracht. Wat gebeurde er toen? Heeft de Heilige Geest je het je wel eens laten zien, wat er toen gebeurde, toen Christus uitriep: het is volbracht. Toen scheurde in de tempel dat voorhangsel van boven naar beneden. Toen werd de plaats van het gericht een open deur. Een open deur die toegang gaf tot de troon der genade. Ja, die deur was Christus, maar tegelijkertijd gaf Christus de toegang tot de vrijstad, die ook op Christus wijst. Kijk, en daar mocht die doodslagige wonen. En weet u wat nou zo'n wonder is? Als je daar in dat gericht staat en al je zonden ordentelijk voor ogen worden gesteld, en je geweten je aanklaagt dat je tegen al Gods geboden zwaar en menigmaal gezonden hebt, en je denkt, nu moet die deur altijd dicht blijven, dat die deur open gaat. En weet je wat het betekent als die deur van het gericht open gaat en je toegang krijgt in die vrijstaat? Dan is het alsof God zegt, inderdaad, al waren je zonden zo rood als karmozijn, al waren ze rood als scharlaken, zij zullen worden als witte sneeuw, zij zullen worden als witte wol. Wat een wonder om zo in die vrijstad te mogen komen. We gaan naar onze tweede gedachte. Dat gaat over het leven in de vrijstad. En dan wil ik met name stilstaan bij de eerste woorden van vers 6. En hij zal in diezelfde stad wonen. Wat betekende dat nou concreet? Hoe zag dat leven er nou uit van zo'n doodslager in die vrijstad? Ik zou vanavond 4 dingen willen noemen. Laten we nou eerst zo'n doodslager volgen. Het leven van die doodslager is zo anders geworden. Eerst woonde die thuis. Toen was daar die onopzettelijke doodslag. Toen kreeg hij met die bloedwreken te maken en vluchtte in de vrijstad. U gelooft toch wel met mij dat dat een benauwde vlucht is geweest, want die bloedwreker zit achter je aan. En die bloedwreker dreef hem in de onrust voort. En wat was het een opluchting, een aanvankelijke opluchting, toen die de vrijstad naderde en zelfs binnen de grenzen van die vrijstad kwam en niet meer in de handen van de bloedwreker kon vallen. Maar hij was nog niet in die vrijstad. En reken maar dat de spanning begon te stijgen toen de poortwachter bezig was om die rechtszitting klaar te maken. Oh jawel, hij was in de voorstad. Maar hij moest in de vrijstad. Maar toen hij door dat rechtelijke onderzoek in de vrijstad gekomen was, toen was de onrust weg en de angst voor de bloedwreker was weg. En hoefde niet elke keer weer achterom te kijken of die achter hem was. Er brak een tijd aan van rust en veiligheid. Hij kwam in een hele andere situatie. Dat is het eerste. En het tweede wat we van hem kunnen zeggen is, al genoot hij in de vrijstad rust en veiligheid, nochtans was hij beperkt in zijn vrijheid. Want hij mocht de vrijstad niet uit. Deed hij dat wel, ja dan kon hij toch weer in aanraking met die bloedwreker komen. En dan kon hij alsnog sterven. Daarom moest hij in de vrijstad blijven. Hij kon niet terug naar zijn vrouw. Hij kon niet terug naar zijn kinderen. Hij kon niet terug naar zijn huis. Hij kon niet terug naar zijn erfdeel. Wat hij kort geleden had gekregen. Zoals we kunnen lezen in de vorige hoofdstukken. Hij was beperkt in zijn vrijheid. En hoe langer hij in die vrijstad zat, hoe meer hij die beperking ging ervaren. En elke keer als hij met die beperking, als hij aan die beperking dacht, overdacht hij ook de oorzaak waarom hij hier was. Want al was die doodslag onopzettelijk, het bleef wel een overtreding tegen het 6e gebod. Dus wat gebeurde er? Hij was veilig. Hij was vrij. Hij was veilig, hij had rust. En toch kwam elke keer die daad terug in zijn gedachten. En dat bemerkte hij door die beperkte vrijheid die hij had. Hij kreeg dus in die stad gelegenheid om te overdenken wat hij gedaan had. En dan het derde, over dat leven in die stad. Kunt u zich nog herinneren, gemeente, van de vorige keer, waartoe die 6 vrijsteden behoorden? Die behoorden toch tot de 48 levietensteden. Wat betekent dat concreet? Dat in die vrijsteden, net als in al die andere levietensteden, alleen maar levieten woonden. Dat betekende dat in die vrijstad priesters woonden en levieten die de Heere dienden in de tabernakel. En dan moeten zich dat eens voorstellen dat die doodslager tussen al die levieten en priesters in die stad woonden. Die mensen die geroepen waren om in de tabernakel te offeren, te bidden, te zegenen. Maar dat niet alleen. Het was ook de taak van de levieten en de priesters om het volk te onderwijzen. te onderwijzen in de wetten, maar in het bijzonder te onderwijzen in de diepe betekenis van de offerdienst. Om te onderwijzen in de diepe betekenis van de verzoening, die ging schitteren in het slachten en in het offeren van de dieren. Dus die levieten, die priestersgemeente, die waren nieuwtestamentisch gezegd dienaars van Christus wegen. En zij moesten onderwijs geven in de verzoening door voldoening. Zij hadden het woord der verzoening in hun mond gekregen. En als het een ware leviet was, als het een ware godzalige priester was, dan was dat woord der verzoening ook in hun hart gelegd. En moesten zij het volk toeroepen, laat u met God verzoenen. U gelooft toch wel dat die tijd, dat de doodslager daar in de Vrijstad was, en daar leefde tussen die levieten en de priesters, dat hij daar onderwijs kreeg. Onderwijs over de noodzakelijkheid en de waarde van het offer. En dan het vierde, over dat leven in die Vrijstad. Die doodslager, die nam natuurlijk deel aan het gewone leven in de Vrijstad. Dat betekende dat hij ook voor het vee moest zorgen van de levieten en de priesters. Hij zat daar dus niet werkeloos, maar hij had een werkzaam leven in de Vrijstad. En er kwam nog iets bij. Waar leefden de levieten eigenlijk van? Staat allemaal in de wetten van Mozes beschreven. Die leefden van de gaven die het volk gaf aan de tabernakel, aan de eredienst. Met andere woorden, de levieten en de priesters, die werden onderhouden door de gaven uit het huis des Heren. En te midden van die levieten en priesters leefde de doodslager. En werd hij ook onderhouden door diezelfde gaven die de levieten en de priesters kregen uit de tabernakel. Dus hij werd onderhouden met het goede van Gods huis. Dus samenvattend, zijn leven kreeg een wending. Evenwel was hij beperkt in zijn vrijheid en overdacht hij zijn daad. Hij kreeg onderwijs over de offerdienst en hij leefde van de gaven van het huis des Heren. En nu de lessen die daarin opgesloten liggen. Want ik hoop dat u al een klein beetje proeft dat als het om een geestelijke doodslager gaat, die in deze weg in die Vrijstad gekomen is, dat het leven in die Vrijstad zo goed is. U die God vreest, zeg het mij eens vanavond. Wat is het beste leven? Dicht bij Christus. Toch? Dat is het leven. Gemeente, als Christus, als je Christus lid kennen in je leven, dan komt er een andere gang in je leven. Zo zeiden ze vroeger wel eens. Waar je eerst opgejaagd werd door de wetten, waar je eerst onrustig werd door je zonde en ongerechtigheden, en waar je hart zo dikwijls bevreesd was voor de bloedwreker. En je mag toch eens aan de voeten van Christus terechtkomen. Dat Christus zich gaat openbaren in je leven en tot je ziel gaat spreken. En dat je de toevlucht mag nemen onder zijn vleugelen. Gemeente, dan komt er een andere gang in je leven. Dan gaat Gods geest je richten op die persoon. Dan komt dat beginnende geloofsleven in Christus. Dan komt die liefdesbetrekking op Christus. Dan komt daar dat hopen en vertrouwen op hem als de enige zaligmaker. En wat een wonder als je in een weg van recht hem leert kennen. En dat je in hem leert zien de zaligheid die hij verworven heeft. Dat je in hem de vergeving der zonden ziet liggen, zodat het soms zo groot is voor je, dat je krijgt te geloven, het is niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. En dat je uit de volheid van je gemoed, ja inderdaad, op grond van recht, mag leren zingen, welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. Welzalig is de mens, wien het mag gebeuren, en dan komt het, dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren, en die in het vroom en ongeveinsd gemoed, geen snood bedrog, maar blank op rechtheid voet. O, dat zalig worden, op grond van recht. Maar gemeente, als je zo Christus mag leren kennen, dan heb je inderdaad ook iets geleerd van je zonden en ellende. Dat deed je toch vluchten tot hem? Maar wat is de praktijk nu van het geloofsleven? Als een zondaar leert vluchten tot Christus en er wordt door het geloof met Christus verbonden, dan houdt de kennis van de zonde niet op. Maar dan wordt juist de kennis van je zonde verdiept. Want hoe dichter je bij Christus leeft en hoe meer je van hem gaat zien, hoe bitterder de zonde gaat worden. Want juist aan de voeten van Christus leer je nog meer je zonden en vervloeking overdenken. Weet je hoe dat komt? Omdat je onderwijs gaat krijgen in de noodzakelijkheid van zijn offer. Je gaat onderwijs krijgen, zoals die doodslager onderwezen werd door de levieten en de priesters, over de kruisdood van Christus. En je gaat leren verstaan dat die kruisdood van Christus moest plaatsvinden op grond van Gods eisende en wrekende gerechtigheid. En wat krijgt dat grote waarde voor je als je gaat ervaren, maar ik heb niets anders als ongerechtigheden. En wat ik probeer op te bouwen zijn eigen gerechtigheden. Ik heb geen penning om mijn schuld te kunnen betalen. Om dan aan zijn voeten onderwezen te worden, dat hij een schuldovernemende borg is, maar ook een schuldbetalende borg. En gemeent, als je hem zo leert kennen, dan wordt hij zo dierbaar voor je. Dan wordt hij zo beminnelijk. Dan komt er zo'n liefde tot de Heer Jezus Christus. Dan ben je zo graag onder de prediking waar hij wordt uitgesteld. Dan ben je zo graag onder de prediking waar je als de lijdende, gekruisigde Christus wordt voorgesteld. Dan wil je zo graag hem volgen op de Via Dolorosa, om hem nu te zien bij de rechter Pilatus, waar hij zich onschuldig liet veroordelen in uw plaats. En dat tot de kruisdood. Dan ga je zien dat hij een gegeeselde borg wilde zijn, door wiens striemen genezing verkrijgbaar is. Dan is het een wonder voor je dat hij zijn kruis wilde dragen tot aan Golgotha toe. En dat hij het handschrift dat tegen u was aan dat kruis heeft willen hechten. Om hem te zien als die bloedende borg die de schuld wilde betalen. En u als zijn bruid wilde kopen met zijn bloed. O gemeente, om zo in die vrijstad te zijn en onderwezen te worden in dat kostelijke, verzoenende kruisdood van Christus. Dat gaat zoveel waarde voor je krijgen, maar hoe meer je dat gaat zien en hoe meer je daarvan gaat horen en hoe meer je gaat verstaan waarom dat nodig was. Hoe erger de zonden worden. Dan kunnen er momenten zijn dat je hem ziet staan met een gegezelde rug. Dat je hem door de prediking van het woord ziet gaan als een kruisdragende borg. Dat je hem door de prediking van het evangelie ziet als een bloedende man van smarten. En dat de geest je laat zien dat dit nodig was vanwege uw zonden. Dan kan het soms zo naar binnen slaan. Dat je met een verbroken hart niets anders doet dan wenen bij het kruis van Golgotha. Omdat je het verstaat, ik kost hem die slagen, die smarten en die hoon. Ik doe dat kleed hem dragen, dat riet die doornenkroon. Ik sloeg hem al die wonden. Voor mij moet hij daar staan. Ik deed door al mijn zonden hem al die jammeren aan. Gemeente, dan worden de zonden zo tot smart. Dat leer je in de Vrijstaat. Dan zou je nooit meer willen zondigen. Maar dan de keerzijde. Die keerzijde. De gewilligheid. Die onbegrijpelijke gewilligheid van die lieve Heer Jezus Christus. Dat hij dat nou wilde doen voor zulke geestelijke doodslagers. Die in dat gericht om zouden moeten komen. Die in dat gericht zouden moeten horen. Gaat weg van mij, gij werker der ongerechtigheid. Maar dat doet hij niet. Want hij heeft alles voor zo'n zondaar willen volbrengen. O, dat wordt zo'n wonder. Daar kun je geen woorden meer aan geven. Wat een liefde toch. Wat een ontferming toch. Van deze borg en middelaar. Mag ik eens vragen, mag je hem zo kennen? Mag je zo in zijn nabijheid gebracht zijn? Mag je zo in zijn nabijheid verkeren? Ben je ook onderwezen in dat heerlijke geheim van de verzoening door voldoening? En is het ook voor je duidelijk geworden dat je alleen op deze wijze door recht verlost te mogen zijn? Oh, wat een wonder om zo in die Vrijstad te mogen zijn. Nee, daar ben je niet werkeloos. Daar ben je niet lijdelijk. Want juist in die Vrijstad krijg je een werkzaam leven, werkzaam met dat onderwijs wat je krijgt. Daar in die Vrijstad houdt dat hongeren en dorsten maar niet op. Dat blijft maar naar hem alleen. Om daar in die Vrijstad ook verzadigd te worden. Met het goede van zijn huis. Zoals die doodslager te midden van die levieten en priesters onderhouden werd door het goede van het huis des Heren. En zo doet de Heere dat ook. Dan word je onderhouden door de gaven van Christus zelf. Dat doet hij door de prediking van het woord. Daarmee houdt hij dat geestelijke leven altijd weer in stand. Daardoor schenkt hij die onderhoudende genade. En hoe belangrijk is dat toch? Hoe onmisbaar is dat toch? Ook als er weer van die inzinkingen komen. Als er weer zulke duisternissen over je ziel komen. En als dat toch weer die angst en de vrees voor de bloedwreker weer eens omhoog kan komen. Maar dan toch zal hij door de prediking van het woord elke keer weer zijn onderhoudende genade schenken. En heel bijzonder doet hij dat aan de tafel des Heren. Om daar het goede van zijn woning te mogen ontvangen en genieten. Wat is dat? Wat is dat nou? Dat is nou zijn verbroken lichaam. En zijn vergoten bloed. waar de Heer Jezus Christus zelf toch gezegd heeft: mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Is dat geen rijke gave? O, wat is het heerlijk, wat is het goed, wat is het rijk om in die vrijstad te mogen verkeren. Al kan het nog rijker worden, dat hoop ik de volgende keer te mogen prediken, maar zoek het toch om in die vrijstad te mogen zijn, want alleen daar maakt de Heer het waar. Welgelukzalig is hij die gij verkiest en doet naderen, dat hij wonen in uw voorhoven. Wij zullen verzadigd worden met het goede van uw huis, met het heilige van uw paleis. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, zo komen wij tot u aan het einde van deze dienst. En weer komt de vraag tot ons, wie zijn wij? Een veroordeelde of een vrijgesprokene? O Heere, misschien zit er vanavond wel een in stilte te roepen. Heere, ik ben een veroordeelde, maar zou ik een vrijgesprokene mogen zijn? Dat er vanavond een in ons midden is, die in stilte heeft uitgeroepen, geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. O, zulke zielen kunnen het niet begrijpen, maar in het hemel of zijn ze al vrijgesproken. Heere, dat is van uw kant bezien. O, dat het eens een aansporing mag zijn om het te mogen vernemen. Om in die vrijstad te mogen zijn. Daar is het zo goed, Heere. Daar is het zo onuitsprekelijk goed om in uw nabijheid te verkeren. Om onderwezen te worden in de noodzaak van dat offer. O Heere, wilt u dan zo dit woord van deze avond zegenen? Tot ontdekking of tot vertroosting. O, werk het wat uit, Heere, in het midden van de gemeente. En wilt u geven dat het zo met ons mee mag gaan, de rest van deze week, heen levend naar zondag, als weer uw woord gepredikt mag worden. Hartelijk dank dat we zo hier in uw huis en ook thuis uw woord mochten horen en ook mochten brengen. Achtervolgen toch met uw zegen. Heere, bewaart u ons ervoor, dat we straks eenmaal in het gericht zullen staan. Voor het eerst, dan is het eeuwig verloren, maar dat we in dit leven deze lessen mogen leren kennen. Doe het, Heere, uit genade, om de verdiensten van Christus wil. Amen. Wij gaan tot slot zingen uit Psalm 68, het vijfde vers. Uw hoop, uw kudde woonde daar, uit vrije goedheid waart gij haar, een vriendelijk beschermer. En hebt ellendigen dat land, bereid door uw sterke hand, o Israëls ontfermer. 68 vers 5. Gaat heen in vrede, draag mij u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.